gaan weer voor een jaar esoterisch doen. Hè? Dus in de eerste plaats weer gastspreken. Chinees oude stijl. Astroloog. Filosoof. Waarschijnlijk onderwerp noodlot. En dat wil zeggen dat ik er het mijne ook over mag zeggen. Want het woord noodlot hoor je erg veel. Maar aan de andere kant bestaat er eigenlijk geen noodlot, geen dwingend lot. Er bestaan een reeks mogelijkheden waarbinnen we ons bewegen. En elke keer wanneer we zeggen, ja, dat is ons noodlot, hebben we in feite zelf een keuze gemaakt. Het is gemakkelijker om dat over het hoofd te zien. Aan onze gast van vanavond zal u waarschijnlijk bezighouden over de principes van Tao of iets dergelijks. Maar westers gezien zou ik doodgewoon zo willen staan. Elke mens heeft een innerlijk weten. Heeft daarnaast een verstandelijk weten. En eerst wanneer je beide redelijk in overeenstemming kan brengen, kom je tot een resultaat dat positief is. De mens heeft over het algemeen meer negatieve factoren dan positief in zijn leven. Dat zul je in je waakbewustzijn niet zo sterk ervaren, denk ik. Maar de werkelijkheid is deze. Mensen kiezen te veel omdat dit verstandelijk of disciplinair of moreel gezien het meest juiste lijkt. Ze doen dus niet wat ze innerlijk weten dat juist is. Om je een voorbeeld te geven. We hebben die twee mensen op IJsland natuurlijk geprobeerd te beïnvloeden. Het meeste resultaat hadden we vreemd genoeg berekend. Gorbachev was ook aan te spreken, maar die zat aan een vast programma. Daar kon hij niet vanaf. Reagan kon dat wel. Maar ja, de man is acteur geweest en hij had zijn regisseur bij zich. En dat wil zeggen dat terwijl hij het gevoel had, een beetje verzoenend of daar kunnen we over praten te zeggen, eenvoudig zei dat blijft buiten alle besprekingen, omdat men hem had gezegd. Dat blijft buiten alle besprekingen. Het resultaat is een lichte verwijdering. En vermoedelijk wachten ze nu totdat er een andere president komt, waarvan ze hopen dat hij dan een klein beetje meer zelfstandig is. En dus beter met zich laat spreken en minder de neiging heeft om bluffpoker te spelen. Ik zeg bluffpoker omdat uiteindelijk Star Wars nog steeds driekwart tekenbordproject is. En dus pas over een jaar of 10, 15 jaar misschien, zover zou zijn dat je de proeven mee kunt nemen. Maar goed, ik geef dit als voorbeeld. U zult in uw eigen leven ook heel vaak dergelijke dingen hebben. Dat u innerlijk weet, ja, dat zou het beste zijn, maar denkt u nee. Ik heb geen zin om dat te doen. Of ja, maar dat is niet reëel. Laat ik maar. En dan zit je later met de gevolgen. En dan zei je, dat is mijn noodlot. Maar eigenlijk heb je het zelf veroorzaakt. Want je had anders kunnen doen. Ik geloof dat dit een van de dingen is waarmee je in het Westen altijd weer geconfronteerd wordt. Ja, we willen het goede wel, maar we doen het verkeerde. Maar waarom? Of omdat we niet wisten wat het goede was. In dat geval hebben we goed gehandeld, want we hebben het zo goed mogelijk gedaan. Ofwel omdat wij eigenlijk vonden dat het goede te duur, te lastig, te weinig passend enzovoorts was. En als je al die dingen bij elkaar optelt, kun je tot de conclusie dat een hele hoop mensen op aarde nogal wat nachtmerries moeten hebben. Want wanneer je zelf een tevredenheid met jezelf aanpraat, is de nachtmerrie het bijna onvermijdelijk resultaat ervan. De nachtmerrie namelijk compenseert brengt dus een evenwicht in het totaal van je belevingen. En niet alleen maar ten aanzien van, zoals men denkt, het zenuwstelsel en hersenactiviteit, maar ook ten aanzien van de gehele persoonlijkheid. In het geheel van het leven heb je natuurlijk een bepaalde plaats. Die plaats mag je wel of niet bevallen. Je mag er op verschillende manieren tegenaan kijken. Maar één ding staat vast. Op die plaats heb je te functioneren. En ook niet anders. Wanneer je probeert om toch te veranderen, gaat het mis. Je kunt de dingen eenvoudig niet naar je hand zetten. Een taak is ook niet, zoals veel mensen denken, alleen maar iets wat je doet omdat het nou eenmaal moet. Een taak is eigenlijk een mentaliteit die moet worden omgezet in een manier van leven. En wanneer je dat tot stand brengt, dan leef je dus inderdaad redelijk goed. En dat wil zeggen dat je in al je keuzen een grote mate van beheersing hebt. Je kunt dan afmeten wat je innerlijke gevoelens zijn. Je kunt daarnaast afmeten wat dus de redelijke aanpassing is van hetgeen je innerlijk aanvoelt. Heel veel mensen denken ook, ja, maar ik heb haast, want ik moet in één leven afmaken. Ons lot, en niet ons noodlot, strekt zich uit over vele levens. Er zijn zelfs hier in deze bijeenkomst mensen waarvan je toch kunt zeggen, nou, die hebben wel een 20, 30 levens achter de rug. En dan kun je misschien ook nog zeggen, nou ja, en nog niet verder, maar in feite komt het er toch wel op neer dat iedereen dus de mogelijkheid heeft elke keer weer om juist te reageren en meester te worden van zijn lot. In het boeddhisme kennen we de zelfbeschouwing, de inkeer tot jezelf, die in de meest perfecte zelfherkenning voert tot nirvana, een toestand waarin je eigenlijk niet meer bent en toch gelijktijdig nog beseft. Wij kunnen aannemen dat dat op een gegeven ogenblik waar is. Ik weet niet hoe onze gast erover zal denken, die heeft waarschijnlijk weer afwijkende benaderingen, maar voor mij is het gewoon een zeer reëel gegeven. Wanneer ik volledig mijzelf innerlijk erken en daardoor volledig meester word over mijzelf in alle relaties met de wereld om me heen, dan bereik ik de toestand van innerlijke vrede. En die vrede is nirvana, zelfs wanneer ik dan vanuit die vrede nog verder blijf ageren, op aarde bijvoorbeeld om anderen wat te leren of zo. Zoek je een westers antwoord, dan wordt het altijd weer een beetje moeilijker. Want in de westelijke wereld word je geconfronteerd met het leven volgens de regels en de wetten. Dat is niet denigrerend bedoeld. Maar zo is het en zo moet het. En zo zou het kunnen zijn. Maar wij moeten eerst meester zijn van onszelf. En dat betekent dat datgene wat we innerlijk zijn altijd boven wetten gaat. Er is een tijd geweest dat martelaren van verschillende geloven uitriepen, ja, maar God gaat boven de wet. Maar God leeft in ons. En dat betekent dat de wet uiteindelijk alleen maar een soort geleider is. Iets waaraan we refereren op het ogenblik dat onze innerlijke waarheid ons niet duidelijk maakt dat het zo niet kan. Waarom is eigenlijk die westelijke wereld en het westerse denken steeds complexer geworden? Vroeger was het nog heel eenvoudig. Je had of een overgave aan God, of je dreef met God en de wereld een handeltje. Maar tegenwoordig is iedereen verzeten op een bepaald ideaal. Hij gelooft in bepaalde theorieën, bepaalde systemen, of hij heeft een uitverkiezingsgeloof, of hij gelooft zonder enig voorbehoud in het meesterschap van zijn guru of wie dan ook. Waarom gelooft men in het andere en niet in zichzelf? Het is maar een vraag. Waarschijnlijk omdat de westerse mens geleerd heeft zichzelf in toenemende mate afhankelijk te maken van de wereld buiten hem. Hij leeft niet werkelijk meer zelf. Hij wordt voor een groot gedeelte geleefd. En wanneer hij probeert zelf te leven, dan ziet hij zoveel weerstanden en zoveel teleurstellingen op zijn weg, dat hij op een gegeven ogenblik uitroept: dag, wat geeft het ook. Ik doe het wel zoals ze willen. Je kunt niet gelijktijdig de wereld tot je steun maken, van haar steun eisen en jezelf zijn. Zeg maar twee verschillende dingen. Een noodlot ontstaat juist doordat wij ons overgeven aan die krachten van buiten die bepalen hoe iets moet gebeuren en op welke manier we de zaak moeten benaderen. Hoe sterker we ons daaraan binden, hoe zekerder voor ons een situatie ontstaat waarin onze eigen beslissing, onze eigen mogelijkheden eenvoudig wegvallen. U ziet het, ik ben op dat noodlot nog niet bepaald gebrand. Zeker niet op de uitdrukking. Maar als u nou eens heel diep naar binnen kijkt, hoe hebt u eigenlijk in uw leven beslissingen genomen? Hebt u dat gedaan omdat het zo uitkwam? Hebt u dat gedaan omdat, nou ja, het de gemakkelijkste weg was? Of hebt u eerlijk overwogen welke mogelijkheden u open stonden? En hebt u bewust en op grond van innerlijke, zowel als verstandelijke overwegingen gekozen? Het is dat punt waar u steeds weer mee geconfronteerd wordt. Hebt u die keuze zo gemaakt of niet? En begin dan niet te vertellen, maar er waren omstandigheden, dat is tegenwoordig voor het gerecht misschien toepasselijk, maar in de waarheid niet. Je hebt niet te maken met omstandigheden die gevoerd hebben tot een feit. Je hebt te maken met het besef waaruit het feit geboren werd. Je hebt niet te maken met de moeilijkheden die je hebt ondervonden wanneer je zelf een keuze maakte, maar je hebt te maken met de vraag: heb ik mijzelf wel of niet verloochend in datgene wat ik was en wat ik heb gedaan? En Westerling denkt al heel gauw: ja, maar ik kan het lot toch wel aantonen als een dwingende factor, want met de statistieken kan ik aantonen bijvoorbeeld dat iemand van 17 jaar ongeveer een kans heeft op het ogenblik van 65 om 65 plus te halen. Dat kan waar zijn. Voor het geheel, voor het gemiddelde. Maar hoe groot is het gedeelte van dat gemiddelde dat bepaald wordt door de regels en invloeden van buitenaf? En hoe groot is het aantal dat zich innerlijke vrijheden, een vrije keuze, een zelfbeslissen permitteert? Pas wanneer u dat kunt beantwoorden, kunt u zeggen hoe groot werkelijk het percentage is van degenen die het slachtoffer worden van een noodlot. Maar als je dat zou ontleden, zou je tot de conclusie komen dat bijna 90% van degenen die geleerd hebben hun eigen innerlijke weg belangrijker te achten dan de uiterlijke omstandigheden, komen tot een leven en een presteren dat voor henzelf en meestal ook voor de wereld waardevol is, zonder dat ze gelijktijdig verwachtingen koesteren die ze dan altijd weer beschaamd zien. Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen: ja, maar wij arme eenvoudige zielen. Hoe simpeler je bent eigenlijk, hoe rechtlijniger je kunt zijn. hoe groter je intellect, hoe meer factoren je afweegt. En dat betekent ook dat je dus een veel groter complex van uiterlijke omstandigheden stelt tegenover datgene wat je juist aanvoelt. Eenvoudige mensen hebben het eigenlijk beter. Zij komen sneller tot een juist reageren of geven zich eenvoudig over aan de krachten die hen in het leven voortdrijven. Hoe intelligenter u bent, hoe meer u besef hebt van uw wereld, van al hetgeen erin gebeurt, hoe groter de complexen worden waarmee u te maken hebt. Want hoe meer je weet, hoe meer je moet vergelijken. En dan is het gemakkelijk om die ene innerlijke factor dan maar te beschouwen als één klein onderdeeltje van het geheel. In plaats van als tenminste 50%, zo niet meer, van het geheel bij overweging. Daarom komen intellectuelen heel vaak tot verkeerde beslissingen. Ze voelen dat zelf aan, ze zijn intelligent. En wat doen ze? Ze beginnen allerhand dromen te koesteren. Ze begeven zich in een wereld van het onwerkelijke, het bijna droomachtige, en menen daaruit rechtvaardiging en zelfrechtvaardiging voor zichzelf te putten. Maar het kan alleen maar waar zijn als je droom de weerspiegeling is van hetgeen je van binnen bent. Macht is een van de grote drijfveer van de mens. Maar als je kijkt wat er gedaan wordt om die macht te gewinnen en te behouden, dan moet je tot de conclusie komen dat bijna iedereen die werkelijk grote macht bezit, deze in feite verkregen heeft door zichzelf volledig te verloochenen, zover het zijn innerlijk betreft, en gelijktijdig een groot aantal anderen een onrecht aan te doen, dat je dan wel goed kunt praten, maar dat toch als zodanig blijft lasten op hetgeen je bent. Daarom zouden we eigenlijk terug moeten gaan naar een veel simpelere wereld. Een wereld waarin termen als noodlot, als rechten en plichten eigenlijk zo langzaam maar zeker verdwijnt. Omdat elke mens heus wel plichten heeft. Maar een plicht is datgene wat voortvloeit uit dat wat je bent. Je besef. Je wijze van reageren. Hij heeft ook wel degelijk rechten. Zolang hij in harmonie is met zichzelf, is hij daardoor in harmonie met een groot gedeelte van de wereld. Wanneer hij dan juist reageert, volgens zijn innerlijk juist, dan zal de wereld daarop antwoorden. Hij stuurt zijn eigen leven wel, maar hij zal zien dat de wereld hem niet tegenwerkt, maar in tegendeel hem probeert bij te staan. Maar toch is het zo gemakkelijk, weet u, om in de fout te gaan. Laten we het simpelste voorbeeld nemen. U moet weer eens een keer reïncarneren. Ik hoop niet dat u het erg vindt dat ik zeg dat het ook wel eens komt. U weet, ik heb dat wezen, die taak, die mogelijkheden. En u bent dus bewust genoeg om te kiezen. Maar datgene wat u eigenlijk het liefste zou hebben, dat komt maar voortdurend niet. Nou, dat is zo iemand die zegt, dan moeten we het hier in de buurt zoeken. Ja, eigenlijk moet ik lijn 8 hebben, maar die komt niet en laat ik nou bus 14 maar nemen. En zich dan later beklaagt dat hij ergens heel anders terecht is gekomen dan waar hij heen wilde. Natuurlijk onzin. Bij heel veel reïncarnaties is het een kwestie van ongeduld. Waardoor de mensen terechtkomen in een situatie die het hen erg moeilijk maakt hun eigen persoonlijkheid op de juiste en meest harmonische manier volledig te ontplooien. En je hebt ook laksheid. Ach, waarom zou ik me druk maken? Ik zie wel. En dan komt er op een gegeven ogenblik een enorme drang. Je kunt het haast niet meer uithouden in de geestelijke wereld. En dan heb je niet zoveel keuzemogelijkheden meer. Was je eerder begonnen, dan had je het voor jou juiste voertuig in de voor jou juiste omgeving kunnen vinden en daardoor meester kunnen zijn van je eigen lot. Nu doe je dat niet. Resultaat. Je zit in een situatie waarbij je te veel inspanningen nodig zou hebben, naar menselijk inzicht dan, om je innerlijke waarheid voortdurend en volledig uit te kunnen dragen. Om te kunnen zijn wat je voelt te moeten zijn. En dan krijgen we de compromissen. Hè? Het is net politiek, weet je wel. Politiek is dus het uiteenzetten van idealistische stellingen tegenover elkaar, waarna men tot een compromis komt dat geen van beide idealen recht doet en over het algemeen ook niet degene die er het slachtoffer van worden. Je kunt ingrijpen, altijd weer. Maar ook de orde, die toch heus haar best doet in vele opzichten, zegt wel eens een keer, dat kan ik nou net niet doen. Dat niet. En waarom? Omdat wij weten dat we daarmee de daden zouden moeten stellen die een zekere bevooroordeeldheid inhouden. Dat wij beslissingen gaan nemen voor anderen. En dat kunnen we niet. Is het dan een noodlot dat ons hier belemmert? Nee, het is ons eigen wezen. We zouden in kunnen grijpen, maar daardoor zouden we voor onszelf enorme problemen en spanningen oproepen. En dan geloven wij niet dat het juist is. Er zijn andere groepen in de geest die anders denken. Er zijn groepen in de geest die zeer actief zijn, ook ten aanzien van het stoffelijke, die er helemaal niet tegenop zien om hier iets te laten exploderen en daar iets te laten beven. Maar deze hebben een andere weg dan wij. Wat zij wel kunnen, kunnen wij niet. Maar wat wij weer wel kunnen, begrip kweken, toch samenhangen ontdekken, waar ze schijnbaar niet zijn, daar kunnen die anderen weer niet aan. Dat is voor hen onmogelijk. Zouden ze dat doen, dan zouden ze evenzeer moeilijkheden komen als wij, wanneer we ingaan tot een direct ingrijpen, dat niet, ook volgens ons eigen innerlijk weten en besef, onvermijdelijk is. Ik zal het niet al te lang meer maken hoor, met dat noodlot. Hè. Anders dan vindt u het zeer noodlottig dat ik deze avond ben gekomen. Maar realiseer je nou eens even dat zelfs wanneer je uitgaat van het standpunt dat alles zijn plaats heeft, ook in het leven, niemand in staat is om te weten wat zijn plaats is, zonder dat hij eerst zichzelf heeft leren kennen. Je kunt het niet zeggen aan de hand van uiterlijke omstandigheden. Je moet naar binnen toe. En in een esoterische groep als deze is het toch werkelijk nodig dat je een zekere mate van zelfbeschouwing kent. Dat is niet zelfontleding. Zelfontleding, dat is aan jezelf verklaren waarom je zus bent en zo bent. Dat is niet nodig. Maar weten wat je bent. Weten in welke richting je als het ware zou willen gaan. Weten welke dromen je waar kunt maken. En welke alleen maar een ontvluchting zijn van een werkelijkheid. Vrede vinden met je mogelijkheden. Maar ze dan ook wel ten volle gebruiken. Dat soort dingen is belangrijk. Voor elke mens. Of wie bewust is of niet, bestaat er een plaats van vrede. Sommigen komen er heel vaak, anderen misschien één keer in hun leven. Als je er een titel aan wilt geven, noem het de tempel van vrede en harmonie. Het droombeeld is in feite een pagodeachtig gebouwtje, niet al te groot, waarin je mediteert en waarin je de eenheid met het al kunt ondergaan. Dat is een exceptie, dat is lering. Dat wordt mede door anderen mogelijk gemaakt. Maar de beleving die u daardoor maakt, is ook deel van uw eigen wezen. En als zodanig moet de beleving voor u op zuiver persoonlijke basis ook voortdurend toegankelijk zijn. Ik weet, je kunt het leven niet naar de hand zetten. Het zijn altijd dingen die je anders had gewild. Ook al heb je ze zelf mee veroorzaakt. Maar je kunt jezelf in de hand houden. Dat is iets anders. Je kunt beseffen wat innerlijk juist is. En je kunt weten op welke wijze je dit in het geheel van je bestaan mee tot uiting kunt brengen. Nee, de gastspreker zo dadelijk over noodlot praat, of over fatum of tao of hoe je het noemen zal, dan moet u één ding goed begrijpen. Het is een kosmisch systeem. Binnen een kosmisch geheel zijn een onmetelijk, ontelbaar aantal mogelijkheden voor iedereen. Dat wat u nu bent, beperkt het aantal van uw mogelijkheden, natuurlijk. Maar die mogelijkheden moet u gebruiken om uzelf innerlijk waar te maken. Om uw innerlijk ik trouw te blijven. En van door die vee uit zou ik er dan nog bij willen zeggen. De manier waarop je met je medemensen omgaat, is bepalend voor de wijze waarop je je wereld benadert. En dat zal weer bepalend zijn voor het al of niet kunnen aanvaarden van hetgeen je innerlijk bent. En zo je ontworstelen aan het systeem en komen tot de persoonlijke beleving en de persoonlijke keuze op grond van eigen wezen. Eigen karma, als u het zo zeggen wilt. Eigen werkelijkheid. Over ongeveer 15 minuten denk ik dat de gastspreker al bereikbaar is. Ik zou u willen vragen uw pauze niet langer te maken dan ongeveer 20 minuten. Dank u voor uw aandacht.